Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Jawel, u mag opnieuw plaatsnemen in de Paulus de Zesde Hal en we zijn in goed gezelschap. We worden omringd door de medewerkers van de Romeinse Curie, door Paus Franciscus en gaan luisteren naar kardinaal Raniero Cantalamessa, de prediker van de pauselijke huishouding. In deze derde meditatie, die ons zal binnenleiden als het ware in de 40 dagen tijd die aanstaande woensdag als woensdag begint. We hadden reeds twee hele mooie meditaties van de kardinaal mogen ontvangen. We gaan vandaag luisteren naar een derde.
Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, per la vostra e la mia consolazione, questa meditazione sarà...
Tot u en mijn troost, Heilige Vader, eerbiedwaardige vaders, broeders en zusters, zal deze meditatie geheel en alleen op God gericht zijn. Theologie, dat we zeggen het discours over God, kan niet buiten de werkelijkheid van de synode blijven, net zoals het niet buiten elk ander moment in het leven van de kerk kan blijven. Zonder theologie zou het geloof gemakkelijk een dode herhaling worden, het zou het belangrijkste instrument voor zijn inculturatie missen. Om deze taak te vervullen, heeft de theologie zelf een diepgaande vernieuwing nodig. Wat Gods volk nodig heeft, is een theologie die niet altijd en alleen over God spreekt in de derde persoon, met categorieën die vaak geleend zijn van het filosofische systeem van het moment, onbegrijpelijk buiten de beperkte kring van de ingewijden. Er staat geschreven dat het woord vlees werd. Maar in de theologie werd het woord vaak slechts een idee. Karl Barth wenste de komst van een theologie die in staat is gepredikt te worden, maar deze wens lijkt nog lang niet gerealiseerd te zijn. De heilige Paulus schrijft: de geest kent alle dingen goed, zelfs de diepten van God. De geheimen van God heeft niemand ooit gekend behalve de geest van God. Wel nu, we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God, om te weten wat God ons gegeven heeft. Maar waar vinden we nu een theologie die vertrouwt op de Heilige Geest in plaats van op de categorieën van menselijke wijsheid om de diepten van God te kennen? Daarvoor moeten we onze toevlucht nemen tot de zogenaamde optionele onderwerpen. Spirituele theologie, pastorale theologie. Henri de Lubac schreef: de bediening van de prediking is niet de vulgarisatie van de leerstellige leer in een abstractere vorm die eraan vooraf zou gaan en er superieur aan zou zijn. Het is integendeel de leer zelf in haar hoogste vorm. Dit was waar voor de eerst-christelijke prediking, die van de apostelen, en het is evenzeer waar voor de prediking van hen die hen zijn opgevolgd in de kerk. De vaders, de leraren en onze herders in het huidige uur. Henri de Lubac. Ik ben ervan overtuigd dat er geen geloofsinhoud is, hoe verheven ook, die niet begrijpelijk kan worden gemaakt voor elke intelligentie die openstaat voor de waarheid. Als we iets kunnen leren van de kerkvaders, dan is het wel dat je diepzinnig kan zijn zonder obscuur te zijn. Gregorius de Grote zegt dat de Heilige Schrift eenvoudig en diep is als een rivier waarin als het ware een lam kan oversteken en een olifant kan zwemmen. Theologie zou geïnspireerd moeten zijn door dit model. Iedereen zou brood voor zijn kiezen moeten kunnen vinden, het eenvoudige, zijn voeding en het geleerde, verfijnd voedsel voor zijn gehemelte. Om nog maar te zwijgen van het feit dat wat verborgen blijft voor de wijzen en verstandigen vaak wordt onthuld aan de kleine. Maar mijn excuus is dat ik mijn oorspronkelijke belofte al verraad. Het is niet mijn bedoeling om hier een verhandeling te houden over de vernieuwing van de theologie. Daar zou ik geen titel voor hebben. Om dat te doen. Ik wil eerder laten zien hoe theologie, begrepen in de betekenis die ik heb genoemd, kan bijdragen aan het op een zinvolle manier voorstellen van de boodschap van het evangelie aan mensen vandaag. En nieuw leven kan geven aan ons geloof en gebed. Het mooiste nieuws dat de kerk in de wereld moet laten weerklinken, de boodschap die ieder mens een hart wil horen, is: God houdt van jou. Deze zekerheid moet de zekerheid zijn die we altijd in ons hebben gedragen. God oordeelt over jou, losmaken en vervangen. De plechtige bevestiging van Johannes, God is liefde, moet als een grondtoon elke christelijke verkondiging vergezellen, zelfs wanneer het ons, zoals het evangelie, moet herinneren aan de praktische eisen van deze liefde. En wanneer wij de Heilige Geest aanroepen, ook ter gelegenheid van de huidige synode, denken we in de eerste plaats aan de Heilige Geest als een licht dat ons verlicht over situaties en ons de juiste oplossingen aanreikt. Maar we denken minder aan de Heilige Geest als liefde. Maar dit is de eerste en meest essentiële werking van de Geest die de kerk nodig heeft. Alleen de liefde sticht. Kennis, zelfs theologische, juridische, kerkelijke kennis, maakt vaak alleen maar verdeling. Als we ons afvragen waarom we zo graag willen weten en vandaag zo enthousiast zijn over het vooruitzicht van kunstmatige intelligentie en ons in plaats daarvan zo weinig bekommeren om beminnen, dan is het antwoord eenvoudig. Kennis vertaalt zich in macht, liefde in dienstbaarheid. Henri de Lubac zelf schreef: de wereld moet het weten. De openbaring van de God die liefde is, zet alles op zijn kop wat zij zich van de goddelijkheid had voorgesteld. En tot op de dag van vandaag zijn we nog niet klaar en we zullen ook nooit klaar zijn met het trekken van alle consequenties uit de evangelische revolutie over God als liefde. In deze meditatie wil ik laten zien hoe, uitgaande van de openbaring van God als liefde, de belangrijkste mysteries van ons geloof, de drie-eenheid, de menswording en het lijden van Christus, in een nieuw licht komen te staan en voor mensen minder moeilijk te begrijpen worden. Als Paulus de dienaren van Christus uitdelers van de geheimenissen van God noemt, bedoelt hij deze geloofsgeheimen en niet de rituelen of zelfs maar in de eerste plaats de sacramenten.
Dei misteri di Dio. Intende questi misteri non si riferisce a dei riti e neppure in primo luogo ai sacramenti. Iniziamo dal mistero della Trinità.
Laten we beginnen met het mysterie van de drie-eenheid. Waarom geloven wij christenen dat God één en drie-één is? Meer dan eens heb ik het woord van God verkondigd aan christenen in landen met een islamitische meerderheid, waar echter een relatieve tolerantie en een mogelijkheid tot dialoog is, zoals in de Arabische Emiraten. Het zijn mensen, meestal immigranten, die er als arbeiders werken. En ze hebben mij soms gevraagd wat ik moet antwoorden op de vraag die hen op het werk wordt gesteld. Waarom zeggen jullie christenen dat jullie monotheïsten zijn als jullie niet in één en slechts één God geloven? Ik zeg wat ik hen geadviseerd heb te antwoorden, omdat het de uitleg is die we aan onszelf zouden moeten geven en aan degenen die onze vragen stellen over dezelfde kwestie. Wij geloven in een drie-ene God, omdat wij geloven dat God liefde is. Alle liefde is liefde voor iemand of iets. Men geeft geen liefde in een vacuüm, zonder voorwerp. Net zoals men geen kennis geeft die geen kennis van iemand of iets is. Welnu, wie houdt er van God om als liefde gedefinieerd te worden? Het universum? De mensheid? Maar dan is het pas sinds enkele tientallen miljarden jaren liefde. Sinds het fysieke universum en de mensheid bestaat. Wie hield er voor die tijd van God om liefde te zijn, aangezien God niet kan veranderen en beginnen te zijn wat hij daarvoor niet was? De Griekse denkers, die God bovenal als gedachte opvatten, konden antwoorden zoals Aristoteles doet in zijn Metafysica. God dacht zichzelf. Hij was pure gedachte, gedachte van gedachte.
Era puro pensiero. Pensiero di pensiero.
Maar dat is niet langer mogelijk op het moment dat men zegt dat God liefde is. Want pure zelfliefde zou alleen maar egoïsme of narcisme zijn. En hier is het antwoord van de openbaring, gedefinieerd op het concilie van Nicea in 325. God is liefde, van eeuwigheid af, ab eterno. Want zelfs voordat er een object buiten zichzelf was om lief te hebben, had hij in zichzelf het woord, de enige geboren zoon, die lief had met een oneindige liefde die de Heilige Geest is. En dit alles verklaart niet hoe eenheid tegelijkertijd drie-eenheid kan zijn, een mysterie dat voor ons onkenbaar is omdat het alleen in God plaatsvindt, maar het helpt ons echter wel te begrijpen waarom in God eenheid ook gemeenschap en meervoudigheid moet zijn. God is liefde, daarom is Hij drie-een. Een God die enkel kennis, pure kennis of pure wet of absolute macht zou zijn, zou zeker niet 3-1 moeten zijn. Dat zou de zaken inderdaad ingewikkelder maken. Geen enkel triumviraat of diarchie heeft het ooit lang uitgehouden in de geschiedenis.
Nessun triumvirato e nessuna diarchia è durata molto nella storia.
Ook christenen geloven daarom in de eenheid van God en zijn daarom monotheïsten. Een eenheid die echter niet mathematisch en numeriek is, maar een van liefde en verbondenheid. Als er iets is waarvan de ervaring van de verkondiging laat zien dat het mensen vandaag de dag nog steeds kan helpen, zo niet om het uit te leggen, dan toch om een idee te krijgen van de drie-eenheid, dan is dat, en ik herhaal het nog maar eens, juist datgene wat draait om de liefde. God is een zuivere daad. En deze daad is een daad van liefde. Waaruit tegelijkertijd een ab eterno, een minnaar, een geliefde en de liefde die hen verenigt, voortkomen. Eén die bemint, één die bemind wordt en de liefde die hen verenigt. Ab eterno. Het mysterie der mysteries is niet, nu ik erover nadenk, de drie-eenheid. Maar begrijpen wat liefde eigenlijk is. Omdat het de essentie van God is, zullen we zelfs in het eeuwige leven niet volledig begrijpen wat liefde is. We zullen echter iets beters krijgen dan het te kennen, dat is het te bezitten en er eeuwig verzadigd door te zijn. Je kunt de oceaan niet omarmen, maar je kunt er wel in binnengaan.
Non si può abbracciare l'oceano, ma ci si può tuffare dentro. Passiamo all'altro grande mistero.
Laten we overgaan naar het andere grote mysterie dat gelooft en aan de wereld verkondigd moet worden, de menswording van het woord. In het licht van de openbaring van God als liefde zal ook dit een nieuwe dimensie krijgen. En ik vraag om vergeving als ik in dit gedeelte misschien een grotere inspanning van aandacht vraag dan geoorloofd is om van luisteraars te vragen in een meditatie, maar ik geloof dat het de moeite waard is om die inspanning tenminste één keer in uw leven te leveren.
Ripartiamo dalla famosa domanda di Sant'Anselmo. Perché Dio si è fatto uomo? Cur Deus homo?
Laten we beginnen met de beroemde vraag van de heilige Anselmus. Waarom is God mens geworden? Cur Deus homo? Zijn antwoord is wel bekend. Het is omdat alleen iemand die zowel mens als God was, ons van de zonde kon verlossen. Want als mens kon hij de hele mensheid vertegenwoordigen en als God was wat hij deed van oneindige waarde, evenredig aan de schuld die de mens bij God was aangegaan door te zondigen. Het antwoord van de heilige Anselmus is eeuwig geldig. Maar het is niet het enige mogelijke antwoord en het is ook niet helemaal bevredigend. In de geloofsbelijdenis belijden we dat de Zoon van God vlees werd voor ons mensen en voor ons heil. Maar ons heil is niet beperkt tot de vergeving van de zonden alleen. Laat staan van een bepaalde zonde, de erfzonde. Er blijft daarom ruimte voor een verdieping van het geloof. Dit is wat de gezegende, de zalige Dun Scotus probeert te doen. God, zegt hij, werd mens omdat dit het oorspronkelijke goddelijke plan was, nog voor de zondeval zelf. Dat wil zeggen dat de wereld, geschapen door Christus en met het oog op hem, in de volheid van de tijd, haar bekroning en recapitulatie zou vinden. God, schrijft hij, houdt allereerst van zichzelf. Dan wil hij bemind worden door iemand die hem in hoogste mate buiten zichzelf bemint. En daarom voorziet hij de vereniging met de natuur, die hem in het hoogste en in de hoogste mate zou beminnen. Deze volmaakte geliefde kon geen schepsel zijn, omdat hij eindig was, maar alleen het eeuwige woord. Daarom zou hij vlees geworden zijn, zelfs als niemand gezondigd had. De zonde van Adam bepaalde niet het feit zelf van de incarnatie, maar alleen de wijze van verzoening door de passie en de dood. Aan het begin van alles is er helaas, zoals we kunnen zien, bij Scotus nog steeds sprake van een God om lief te hebben in plaats van een God die lief heeft. Dat is een overblijfsel van de filosofische opvatting van de onbewegelijke motor. God die bemind kan worden, maar niet kan beminnen. God, zo schreef Aristoteles, beweegt de wereld voor zover hij bemind wordt. Dat wil zeggen, voor zover hij het voorwerp van liefde is, niet voor zover hij zelf lief heeft. In overeenstemming met de westerse visie op de drie-eenheid plaatst Scotus de goddelijke natuur en niet de persoon van de Vader aan het begin van het discours over God. En de natuur is, in tegenstelling tot de persoon, geen liefhebbend onderwerp. Onze orthodoxe broeders, de erfgenamen van de Griekse vaders, hebben dit beter begrepen dan wij Latijnen. Op dit punt roept de Schrift ons allen op, zo geloof ik, om vandaag een stap vooruit te zetten. Zelfs ten opzichte van Scotus. Ons er echter altijd van bewust dat onze uitspraken over God niet meer zijn dan vage tekens die met de vinger op het oppervlak van de oceaan worden getrokken. God de Vader besluit tot de incarnatie van het woord, niet omdat hij iemand buiten zichzelf wil hebben om van hem te houden, op een manier die zichzelf waardig is, maar omdat hij iemand buiten zichzelf wil hebben om van te houden, op een manier die zichzelf waardig is. Zelf wil houden van, niet om liefde te ontvangen, maar om ze uit te storten. En bij de voorstelling van Jezus aan de wereld in het doopsel en de gedaanteverandering zegt de hemelse Vader, dit is mijn Zoon, de geliefde, die ik bemin. Hij zegt niet de minnaar, maar de geliefde. Enkel de Vader in de drie eenheid en in het hele universum hoeft niet bemind te worden om te bestaan. Hij hoeft alleen maar beminnen. En dit garandeert de rol van de Vader als de unieke bron en oorsprong van de drie eenheid, terwijl tegelijkertijd de volmaakte gelijkheid van de natuur tussen de drie goddelijke personen behouden blijft. Aan de oorsprong van dit alles ligt het verblindende inzicht van Augustinus en de school die uit hem is voortgekomen. Hij definieert de Vader als de minnaar, de Zoon als degene die bemind wordt en de Heilige Geest als de liefde die hen verenigt. En hier hebben wij, Latijnen, ook iets kostbaars en wezenlijks te bieden voor een ecumenische synthese. God zij dank lijkt een volledige verzoening tussen de twee theologieën niet langer zo moeilijk en zo ver weg, wat een beslissende stap zou kunnen betekenen naar de eenheid van de kerken. En zo komen wij aan het derde grote mysterie, de passie van Christus, die we met Pasen gaan vieren, gaan beleven. Laten we eens kijken hoe, uitgaande van de openbaring van God als liefde, ook dit wordt verlicht met nieuw licht. Door zijn wonden bent u genezen. Met deze woorden, gesproken door de dienaar van Yahweh, heeft het geloof van de kerk de heilbrengende betekenis van de dood van Christus uitgedrukt. Maar kunnen wonden, kruis en pijn, negatieve feiten en als zodanig slecht, een ontbering van het goede, een positieve realiteit voortbrengen, zoals de verlossing van het hele menselijke ras? De waarheid is dat wij niet gered worden door de pijn van Christus, maar door zijn liefde. Om precies te zijn, door de liefde die wordt uitgedrukt in zelfopoffering, door gekruisigde liefde. Op Abelard, die in zijn tijd het idee verwerpelijk vond van een God die genoegen schept in de dood van zijn zoon, antwoordde Bernardus, het was niet zijn dood die hem behaagde, maar zijn bereidheid om spontaan voor ons te sterven. Non mors et voluntas placuit sponte morientis.
Non mors, sed voluntas placuit sponte morientis.
Het lijden van Christus behoudt al zijn waarde en de kerk zal nooit ophouden erover te mediteren. Echter niet als een oorzaak op zichzelf van verlossing, maar als een teken en een demonstratie van liefde. God bewijst zijn liefde voor ons in het feit dat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is. De dood is het teken, de liefde de betekenis. De evangelist Johannes stelt aan het begin van zijn lijdensverhaal als sleutel: de zijnen die in de wereld waren, heeft hij lief gehad tot het einde toe. En dit verwijdert uit het lijdensverhaal van Christus een connotatie die ons altijd verbijstert en onvoldaan heeft gelaten. Het idee dat we zeggen van een prijs en een losprijs die aan God, of erger nog, aan de duivel zou moeten worden betaald, van een offer waarmee de goddelijke toorn kan worden gestild. In werkelijkheid is het eerder God die het grote offer bracht, door ons zijn zoon te geven, door hem niet te sparen, zoals Abraham het offer bracht, door zijn zoon Isaac niet te sparen. God is meer het onderwerp dan de ontvanger van het offer van het kruis. En nu moeten we zien wat er in ons leven verandert aan de waarheid die we hebben overwogen in de mysteries van de drie eenheid, de menswording en het lijden van Christus. En hier wacht ons de verrassing, die nooit faalt als we ons willen verdiepen in de schatten van het christelijk geloof. De verrassing is te ontdekken dat ook wij, dankzij onze inlijving in Christus, God kunnen beminnen met een oneindige liefde hem waardig. Paulus schrijft dat de liefde van God is in onze harten uitgestort. De liefde die in ons is uitgestort, is dezelfde liefde waarmee de Vader de Zoon altijd heeft bemind. Geen andere liefde. Ik in hen en u in mij, zegt Jezus aan de Vader, opdat de liefde waarmee u mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Let dus op, de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, niet een andere. Het is een overvloeien van goddelijke liefde van de drie eenheid naar ons. God deelt aan de ziel dezelfde liefde mee die hij aan de zoon meedeelt. Hoewel dit niet van nature gebeurt zoals bij de zoon, maar door vereniging, zo schrijft de heilige Johannes van het Kruis. Het gevolg is dat we de Vader kunnen beminnen met de liefde waarmee de Zoon hem bemint. En dat we Jezus kunnen beminnen met de liefde waarmee de Vader hem bemint. Dit alles dankzij de Heilige Geest, die dezelfde liefde is. Wat geven we God dan van onszelf wanneer we aan hem zeggen: ik hou van u? Niets anders dan de liefde die we van hem ontvangen. Dus helemaal niets van onze kant? Een interessante gedachte die hier door kardinaal Cantalamessa wordt gelanceerd. Dus we horen inderdaad dat wanneer wij zeggen aan God: ik hou van u, dan geven wij als het ware de liefde die we reeds hebben ontvangen aan God. Met andere woorden, niets van onszelf? Vraagteken. En daar gaat de kardinaal zo meteen mee verder. Laten wij van deze gelegenheid gebruik maken om te bidden. We bidden tot onze lieve vrouw en zoeken de voorspraak van de heilige maagd Maria. Door biddend te denken aan het moment waarop de incarnatie zou plaatsvinden, wanneer God mens geworden is, door het bidden van het Angelus. En dat gaan we doen samen met Paus Franciscus. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog een klein stukje verder luisteren naar het laatste deeltje van deze meditatie van kardinaal Raniero Cantalamessa. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We konden reeds een eerste deel horen van een derde meditatie die we ondertussen mogen ontvangen van kardinaal Raniero Cantalamessa, de prediker van de pauselijke huishouding. Hij lanceerde, net voordat we samen met de paus het Angelus hebben gebeden, een vraag. Wanneer we aan God zeggen, ik hou van u, is het niets anders dan de liefde die we van hem ontvangen, die we aan hem geven. Dus helemaal niets van onze kant. Vraagteken. We gaan verder in deze meditatie van kardinaal Cantalamessa.
Come un rimbalzare del suo stesso amore verso di lui, come l'eco che rimanda.
Is onze liefde voor God dan niets meer dan het terugkaatsen van zijn eigen liefde naar hem toe, zoals een echo die het geluid terugstuurt naar de bron? Nee, niet in dit geval. De echo van zijn liefde keert terug naar God vanuit de holte van ons hart, maar met een nieuwheid die voor God alles is. De geur van onze vrijheid en onze dankbaarheid als kinderen. Dit alles wordt op voorbeeldige wijze gerealiseerd in de Eucharistie. Wat doen we daarin als we niet als ons offer aan de Vader aanbieden wat de Vader in werkelijkheid zelf aan ons heeft gegeven, namelijk zijn Zoon Jezus? We kunnen tegen God de Vader zeggen, Vader, ik heb u lief met de liefde waarmee uw Zoon Jezus u lief heeft. En tegen Jezus zeggen, Jezus, ik heb u lief met de liefde waarmee uw hemelse Vader u lief heeft. En met zekerheid weten dat het geen vrome illusie is. Telkens wanneer ik biddend probeer om het zelf te doen, moet ik denken aan de episode van Jacob, die zich aan zijn vader Isaac voorstelt om een zegen te ontvangen, terwijl hij zich voordoet als zijn oudere broer. En ik probeer mij voor te stellen wat God de Vader op dat moment tegen zichzelf zou kunnen zeggen. Waarlijk, de stem is niet die van mijn eerstgeboren zoon, Maar de handen, de voeten en het hele lichaam zijn dezelfde die mijn zoon op aarde nam en hier naar de hemel bracht. En ik weet zeker dat hij mij zegent, zoals Isaac Jacob zegende. En zegen, dierbare, eerwaarde vaders, broeders en zusters, het is de pracht van ons geloof als christenen. Laten we hopen dat we een paar flarden ervan kunnen doorgeven aan de mannen en vrouwen van onze tijd, die dorsten naar liefde, maar de bron ervan niet kennen.
Ma ne ignorano la sorgente. Gloria al Padre, al Figlio.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, op het einde, we zien hier ook trouwens de beelden natuurlijk van dit gebeuren, dat in 2023 plaatsvond tijdens de 40 dagen tijd van vorig jaar, zagen we toch enkele kardinalen, bisschoppen, enkele zusters met de tranen in de ogen. Met die laatste zin van kardinaal Cantalamessa. Wat een prachtig beeld. Waarlijk, de stem is niet die van mijn eerstgeboren zoon Jezus. Maar de handen, de voeten en het hele lichaam zijn dezelfde als die mijn zoon op aarde nam en hier naar de hemel bracht. En ik weet zeker dat hij mij zegent, zoals Isaac Jacob zegende. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan en ook deze derde prachtige meditatie van kardinaal Raniero Cantalamessa. Een volgende keer, dan horen we elkaar terug wanneer de 40 dagen tijd begonnen is. En zijn we net voorbij als woensdag gegaan. We zullen zien wat we aan u kunnen brengen. We hopen dat ook de vastenboodschap van Paus Franciscus ondertussen zal gepubliceerd zijn en dat we in de mogelijkheid zijn om u dat mee te geven. En dan kunnen we kijken hoe we deze meditatieve periode, deze periode waarin we uitgenodigd worden om door middel van gebed, vasten en aalmoezen gestalte te geven aan onze opgang naar Pasen, hoe we die verder kunnen invullen, ook in Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte dat u deze drie mooie meditaties hebt meegevolgd en dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Maria en op Radio Vaticaan. Van harte dank en graag tot een volgende keer.